Goedemorgen, broeders, zusters en vrienden. Ik wil u graag toch ook meenemen naar 1 Korinthe 15. Het is hoofdstuk waarvan een groot gedeelte deze morgen al gelezen is. Het gedeelte vanaf vers 12. Waar de apostel Paulus uitgebreid uiteenzet. Heel langzaam overigens, maar zeer nadrukkelijk. Dat geloof is in de opstanding van Christus. Geloof is natuurlijk geloof in dat wat gesproken is. Geloof is geloof in wat God gesproken heeft. En God kennen wij per definitie als degene die spreekt. God is immers de schepper. En God heeft deze schepping tot stand gebracht door zijn spreken. Dat wil zeggen, God heeft gesproken en hij roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. En precies van deze uitspraak, die ik citeer uit Romeinen 4... staat dat dat was wat Abraham, de vader van alle gelovigen, geloofde. Namelijk dat God roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Hij brengt de dingen tot stand door zijn woord. Het geldt voor de oude schepping, het geldt uiteraard ook voor de nieuwe schepping. Geloof is dus geloof in God die spreekt. Geloof is dus geloof in het woord van God. Maar daarmee meteen is geloof geloof in een God die de dingen die niet zijn roept alsof ze waren. Kortom, dus geloof in een God die schept. En voor ons is niet van belang in de eerste plaats dat wij geloven in een God die deze schepping gemaakt heeft. Wat van veel groter belang is dat wij geloven in een God die ook een nieuwe schepping tot stand brengt. Een God namelijk die een nieuwe schepping tot stand brengt door zijn woord. En u weet, in het begin, Johannes 1, was het woord. En het woord is vlees geworden, dat is vers 14 dan weer inmiddels. En heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zegt Johannes. Met andere woorden, dat woord waarmee God deze nieuwe schepping tot stand brengt, heet Jezus Christus. Niet alleen brengt God die nieuwe schepping tot stand door middel van hem, maar sterker nog, hij is die nieuwe schepping. En hij is het in wie wij geloven en dat is precies wat hier in 1 Korinthe 15 zo nadrukkelijk uiteengezet wordt. Er is vanmorgen gelezen vanaf vers 12. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar de voorgaande 11 versen voegen eigenlijk niet zoveel toe. De voorgaande 11 versen zijn een inleiding tot dat wat vanaf vers 12 zo nadrukkelijk gezegd wordt. Namelijk dat God zijn Zoon, de Heer Jezus, de Christus, heeft opgewekt. In overeenstemming met zijn woord, in overeenstemming met wat was aangekondigd. En wel op de derde dag, precies zoals gezegd was. Hetgeen vervolgens ook bewezen is, omdat er zoveel getuigen geweest zijn. Er zijn zoveel die gezien hebben de opgewekte Christus. En ze hebben daarna ook van deze dingen gesproken, enzovoorts. En bovendien zegt de apostel helemaal aan het begin van dit schriftgedeelte. In vers 1 namelijk, voorts broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondig heb. Wat is nou de inhoud van het evangelie? De opstanding van Christus. Want dit evangelie onze zaligheid, dit evangelie zouden wij geloven. Maar hier staat in ditzelfde hoofdstuk, 1 Korinthe 15, in vers 14 staat dan, en indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. Dat wil zeggen, dan is dat evangelie helemaal geen evangelie, het is namelijk helemaal niets, het is leeg. Het is ijdel, leeg betekent dat, en ijdel is ook uw geloof. Dan geloven wij in dingen die er niet zijn, en dan hebben wij een leeg geloof. Er is de wereld vol mee, overigens. De wereld gelooft ook van alles, dat weet u toch, hè. Er zijn er zelfs die zeggen, als je maar een geloof hebt, dan is het verder wel goed. Maar dat is een tamelijk domme redenering, neem me niet kwalijk. Het is een tamelijk domme redenering, omdat geloof in niets is niets. Ook geen geloof, er is helemaal niks. Leegheid, ijdelheid. En leegheid is per definitie ook de afwezigheid van licht en dus duisternis. Maar als je daarvoor kiest, wel, dan sluit je aan bij de wereld die het licht verworpen heeft en de duisternis gekozen heeft. Maar waar het om gaat is dat de evangelie niets anders is dan een boodschap van de opstanding van Christus. De boodschap van hoe God een nieuwe schepping tot stand bracht in Jezus Christus die hij uit de doden heeft opgewekt. En als het anders is, dan is deze prediking ijdel, dan is geloof ijdel. Zo worden wij, dat is Paulus en de zijnen, vers 15, zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. Want we hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo Christus niet opgewekt. Het wordt bijna vervelend, hè? Vooral als je het al twee keer gelezen hebt, hè? wordt het bijna vervelend zoals het is. Dat is zo duidelijk namelijk. Zo vanzelfsprekend. En dan vers 17. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs. Maar dat is hetzelfde als ijdel. Leeg namelijk, nutteloos. Zo zijt gij nog in uw zonden. Dat is een krachtige uitspraak, omdat elders in de schrift wel degelijk gezegd wordt dat de Heer Jezus Christus werd overgeleverd om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dat is trouwens weer Romeinen 4. Maar het neemt niet weg dat de overlevering van Christus voor onze zonden helemaal niet voor onze zonden was, als hij daarna niet is opgewekt uit de dood. Want dat is wat hier staat, dat is wat eraan toegevoegd wordt. Indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof leeg, ijdel, tevergeefs. En zo zijt gij nog in uw zonden. En zo zijn dan in ieder geval verloren degenen die in Christus ontslapen zijn. Dat is duidelijk dat die verloren zijn. Wij zijn ze kwijt. Ze zijn gestorven, ze zijn in de dood. Ze zijn eenmaal geweest, maar ze komen nooit meer terug. Toch? Nee, wij zijn er nog, dus misschien is er nog een kans dan, is de gedachte. Maar degenen die ontslapen zijn, zijn dan in ieder geval verloren. Dat is een gedachte die elders ook in de schrift voorkomt. Bijvoorbeeld in 1 Thessalonicenzen 4. Waar we uitdrukkelijk gewaarschuwd worden dat degenen die levend overblijven toch niet voorkomen degenen die ontslapen zijn. Want de gedachte is ook daar. Ze zijn gestorven. Ja, dan zijn we ze kwijt. Ze gaan het koninkrijk niet in, want het koninkrijk is hier nog niet. Want de enige manier om alsnog het koninkrijk binnen te gaan is uiteraard via de weg van opstanding. Maar als de doden niet opgewekt worden, dan zijn allen die gestorven zijn verloren, ongeacht wat ze geloofd hebben. Geloof betekent niks zonder opstanding. Terwijl dit voorgelezen werd, heb ik ook zitten bedenken dat er vandaag op ditzelfde moment vele predikanten op de kansel staan en die deze dingen niet geloven. Die niet geloven in de opstanding van Christus. Ze zeggen dat niet altijd. Tegenwoordig trouwens wordt men wat vrijer kennelijk en zegt men het wel. Ja, mensen kennen de Bijbel toch niet. Dus het valt er niet op dat als een predikant zegt dat hij niet gelooft in de opstanding van Christus, dan valt het helemaal niet op dat hij daarmee tegelijkertijd gezegd heeft dat de kerk geen enkele functie heeft. En dat het geloof wat men beleidt geen enkele betekenis heeft. Dat het leeg is, dat het dood is en dat er geen vergeving van zonde mogelijk is. Dat wordt dan gezegd. Men weet dat kennelijk niet. Dat zou men het ongetwijfeld niet zeggen. Maar het wordt openlijk gezegd en zelfs gepredikt. Maar de Bijbelse boodschap is niet zozeer de boodschap van het kruis als zodanig, zoals trouwens al gezegd is vanmorgen. De Bijbelse boodschap is de boodschap dat de wereld die gestorven is, die door God veroordeeld werd door het kruis in elk geval, dat aan die wereld leven gegeven kan worden door de opstanding van Christus. Van de wereld wordt niet geleerd dat die behouden kan worden als het gelooft in de gekruisigde. Maar er wordt geleerd dat de wereld deel heeft, dat de mensheid, de zondaar, deel heeft aan de gestorven Christus. Opdat men vervolgens deel zou kunnen hebben, als men gelooft, aan de opgewekte. Het is niet zo dat men deel heeft aan de dood van de Heer Jezus door geloof. Men heeft deel aan het leven van de Heer Jezus Christus door geloof. En aan zijn dood heeft men al deel. De duisternis waarin de wereld verkeert is het resultaat van dat de wereld dood is door de misdaden en de zonde. En daar bedoel ik niet zozeer mee een wereld die dood is omdat men gezondigd heeft, maar daar bedoel ik in de eerste plaats mee een wereld die dood is omdat God hem dood verklaard heeft op juridische grond. Want één stierf voor allen en dus zijn allen gestorven, 2 Korinthe 5. De prediking van het evangelie is niet de prediking aan levende mensen in het algemeen, maar het is een prediking aan dode mensen. Opdat zij dat woord, dat kracht Gods is tot zaligheid, opdat ze dat krachtige woord zouden horen, dat wil zeggen geloven en daardoor tot leven gewekt zouden worden. Want het woord Gods roept de doden uit hun graf en uit de dood en geeft hen leven. Dat is tenminste de motivering ook van de prediking van de apostel Paulus. Dat is wat hij zegt in 2 Korinthe 5. De vrijmoedigheid, zegt hij, die hij heeft. En de gedrevenheid die hij heeft om de mens het evangelie te prediken is gebaseerd op dit feit dat de mens met de Heer Jezus Christus gestorven is. Opdat daarmee de weg bereid zou zijn tot nieuw leven. En nieuw leven wordt aangekondigd, nieuw leven wordt gepredikt. Opdat degene die die boodschap zouden aanvaarden, tegelijkertijd aan die boodschap en dus aan dat leven deel zouden hebben. En dat gebeurt zonder enige reserve. En dat zeg ik, omdat de prediking van de opstanding, voor zover die al gevonden werd in oud-testamentische tijden, dan toch een prediking was met de nodige reserve, met het nodige voorbehoud. Ik heb ons gemerkt dat men daar niet al te veel van begrijpt, dikwijls. Mede omdat wij niet goed verstaan wat de betekenis eigenlijk is van geest en van leven en van woord en van licht en andere synonieme begrippen. Het is ook niet mijn bedoeling om dat nou gedetailleerd uit te leggen, maar ik moet u toch zeggen dat eeuwig leven, het leven van de opgewekte Christus, pas beschikbaar is sinds de opstanding van Christus. Dat is ook wat hier in 1 Korinthe 15 betoogd wordt, uiteraard. Zelfs hij heel erg genadig te zien hoe gesproken wordt over de Heer Jezus, over Christus als de opgewekte, de eersteling uit de doden, de eersteling, degene die ontslapen zijn, terwijl wij natuurlijk toch uit de Bijbel weten dat voor die tijd ook mensen uit de dood werden opgewekt. Maar het wordt niet eens meegerekend. Wordt gewoon overgeslagen. Om de dood eenvoudige reden dat deze mensen inderdaad weer gestorven zijn. Al diegenen, dat waren er niet zoveel, maar al diegenen die opstonden voor de opstanding van Christus zijn inderdaad weer gestorven. Om reden dat zij terugkwamen in dit oude lichaam en in het oude leven door een wonder gods, dat is waar. Maar niettemin ontvingen zij hun oude leven terug, een leven wat aan de dood onderworpen was en waarin de macht van de oude schepping, de macht van de stof en van de aarde zijn werking deed gevoelen. Dat wil zeggen, men was toch een keer tot de aarde weder, eventueel dus twee keer. Als een deel van de oude schepping. En als hier dus over opstanding gesproken wordt en over nieuw leven en over het leven van een nieuwe schepping, dan is dat uitdrukkelijk nieuw leven in de zin van ander leven. Het is niet opnieuw leven, het is nieuw leven. Niet alleen een tweede, maar bovendien van totaal andere aard. Het eerste wordt weggenomen, zegt de Hebreeënbrief, om het tweede te stellen. En die telling is er omdat dat tweede leven inderdaad ander leven is. Er worden zelfs in het Grieks van het Nieuwe Testament andere woorden voor gebruikt. Nee, in het Grieks niet, maar wel in het Grieks van het Nieuwe Testament. Laat ik u dat dan iets duidelijker zeggen. Hoe dat ook zij, dat leven wat Christus ontving bij zijn opstanding uit de dood, was het beloofde leven. Het leven wat in de dagen van het Oude Testament was aangekondigd en wat er toen ook werkelijk niet was. Niet in die zin. Begrijpt u me goed? We kunnen in een grote spraakverwarring terechtkomen als we over deze dingen spreken. Want het is natuurlijk duidelijk dat God ook het leven gegeven had aan de oude schepping. God had ook in Adam geblazen en hem het leven gegeven. Een leven wat aan deze oude schepping, wat tot deze oude schepping behoort. Dat is ongetwijfeld waar. Het is ook zo dat God doden heeft opgewekt uit de dood en hen opnieuw leven heeft gegeven. En dat gewoonlijk gebeurde op een wijze die dan toch in ieder geval sterk doet denken, en dat is ook de bedoeling, aan de wijze waarop eeuwig leven, nieuw leven, tot stand komt. Want ook als in oud-testamentische tijden mensen werden opgewekt uit de dood, dan was dat een uitbeelding van de wijze waarop werkelijk nieuw leven, het leven van de nieuwe schepping, tot stand kwam. Maar het was niet het leven van de nieuwe schepping. En daar gaat het maar om. Als we zeggen, maar het doet me er wel aan denken, dan zeg ik, nou, dat was ook precies de bedoeling. Daar was het ook voor. Dat waren tekenen die inderdaad wezen op toekomende dingen. Maar zij zijn niet de toekomende dingen, maar zijn er een voorbeeld of een afschaduwing of gewoon een type van. Dat is de gedachte. Maar Christus is de eerste die het leven ontving van een nieuwe schepping. Hij was niet de eerste gelovige. Hij was ook zeker niet de eerste die door God bekrachtigd werd. Let u op, kracht is synoniem met leven. Hij was niet de eerste die er slecht aan toe was, ook in lichamelijke zin. En die de kracht Gods ervoer, waardoor hij weer opstond. Ik bedoel nou niet uit de dood, maar waardoor hij weer opstond en weer actief werd enzovoorts. Dat gebeurde wel vaker. Maar dat is niet wedergeboorte. Dat is niet wedergeboorte in de Bijbelse zin van het woord, namelijk dat men het leven ontvangt van een nieuwe, een andere schepping. Maar al die keren dat in oud-testamentische tijden God de mens bekrachtigde op welke wijze dan ook, is dat een uitbeelding van de wijze waarop nieuw leven tot stand zou komen in de toekomst. Er zijn talloze voorbeelden van, maar daarom haal ik ze niet aan. Maar in ieder geval denk ik aan, dan laat ik dan een profetisch boek bijvoorbeeld nemen, denk ik aan Daniel voor deze keer dan maar, hè, waarvan van Daniel verscheidene malen staat dat hij in elkaar zakte, dat hij viel, dat een diepe slaap over hem kwam. Een diepe slaap is eigenlijk gewoon de dood, enzovoorts. Maar dat God hem greep en hij stelde hem weer op zijn voeten, enzovoorts. En hoe vaak staat er niet ook in het Oude Testament dat God de mens toespreekt en zegt, sta op. Maar het is een beeld van hoe nieuw leven tot stand zou komen. Het was geen nieuw leven. Het is toch een duidelijke zaak dat God het oude leven, het natuurlijke leven van de mens, aan de mens gegeven heeft. En dat hij dus ook in staat is om die oude mensen te doen herleven, op te richten. Maar niet blijvend. Om de eenvoudige reden dat een van de belangrijkste eigenschappen van dat oude leven is dat het vergankelijk is. En dat het terugkeert tot de aarde onvermijdelijk. En het is ook de uitspraak van God zelf daarover. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Ofwel, gij zult de aarde weliswaar bewonen en bebouwen en misschien vervullen. Maar gij zult tot de aarde wederkeren omdat gij uit de aarde genomen zijt. De enige echte reden, letterlijk de enige echte reden waarom de mens tot de aarde wederkeert. Hij komt daaruit en dus keert hij tot de aarde weder. Zijn oorsprong is bepalend voor zijn toekomst. Wat daarom noodzakelijk is, is als een mens een andere toekomst moet hebben of wil hebben, dan zal hij een andere oorsprong moeten krijgen. Dat ligt bij ons wat moeilijk, omdat wij mensen onderworpen zijn aan de tijd. Wij kunnen de tijd niet verzetten, wel de klok, maar niet de tijd. Sommige mensen verbeelden zich dat ze de tijd verzetten, ze de klok verzetten, maar dat is een misverstand. Nee, wat zou dat makkelijk zijn, mensen, als we de tijd konden verzetten? Wat zouden we de problemen eenvoudig oplossen? Ik heb het laatst ook eens ergens gezegd, komt een auto van rechts, u kunt niet meer stoppen. Weet u wat u dan doet? Dan verzet u de tijd. Komt u gewoon wat later aanrijden, dat is makkelijker, hè? Kunt u zich dat voorstellen? Ik hoop het, voor de oefening. Kom er later nog wel eens op terug, denk ik. He? Ja, dan mis je elkaar ook, hè. Nou, hoe dat ook zij, wij kunnen niet de tijd verzetten. Dat wil zeggen, wij kunnen ook niet onze oorsprong veranderen. Maar God die onze oorsprong bepaald heeft, kan ons wel een andere oorsprong geven. Een God die weliswaar tijd kent, maar die zelf niet aan de tijd onderworpen is, kan boven de tijd zijnde ons inderdaad een andere oorsprong geven en onze oorsprong veranderen. Dat is de reden waarom diezelfde God ook de toekomst kent en het verleden kent en het heden kent. En die dingen ook bij elkaar kan trekken en tegelijkertijd kan spreken over verleden, heden en toekomst. Nee, dat meen ik. Als God, de eerste keer dat God spreekt in de Bijbel, officieel, is het dat hij zegt, daar zij licht. God zeide, er zij licht. En toen kwam het licht. En wanneer was dat? Nou, wij zeggen, wij zijn trouwens erg bijbelvast. Wij zeggen, nou, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Die werd daarna woestheid en ledigheid en duisternis. Dus daarna moest er weer licht komen. Dat heb je toch, hè? En anders gaan we er toch niet verder op in. Dus toen moest er weer licht komen. Dus toen God deze gevallen wereld wilde herstellen tot wat hij vandaag en de dag is, zei hij, daar zijn licht. Het was ook hard nodig. He, dat licht was dat toen. He. Dat was dus op de eerste dag van de zeven dagen van Genesis 1. Volgende vraag. Noem de lichtbron dan eens. Wat is dat licht dan? Zon, maan, sterren, Philips? De lichtstad. Niet met die palenpoorten, maar gewoon uit Brabant. Nee. Het is moeilijk, hè? Daar zit je al. Nee, het punt is, God spreekt over zulke algemene dingen dat ze niet gebonden zijn aan de tijd zoals wij denken. Maar het zijn uitspraken die te maken hebben met verleden, heden en toekomst en al wat daar nog tussenin denkbaar is. Ik ben er stellig van overtuigd dat de wijze waarop God handelt met de schepping in deze zeven dagen, dat overeenkomt in wat de belangrijkste lijnen betreft althans, met de wijze waarop God ook daadwerkelijk de schepping geschapen heeft. Maar dat was niet in die zeven dagen, maar dat was in de beschrijving van Genesis 1 vers 1, waar we verder niks over weten. Maar ik ben er stellig van overtuigd dat die zeven dagen wel degelijk iets met de schepping als zodanig te maken hebben, het scheppingswerk als zodanig. niet in een directe letterlijke betekenis aan de tijdrekening onderworpen, maar wel in een veel bredere betekenis. En als u zegt, maar dat mag u zo niet doen, dan zeg ik, nou, waarom doet de Bijbel het zelf dan wel? Want er staat, God zeide, er zijn licht. En toen zegt 2 Korinthe 4 daarover, God die gezegd heeft, doe maar even uit het hoofd, hè. God die gezegd heeft, dat licht in de duisternis zou schijnen, wanneer zei hij dat? Genesis 1 vers 3, juist. God die gezegd heeft, op de eerste dag, dat licht in de duisternis zou schijnen, hoe lang is dat nou geleden? Nou ja, pakweg 6000 jaar, mag je wel zeggen, pakweg, we ronden het af, pakweg 6000 jaar, hè. Kijken trouwens niet op 1000 jaar, maar zoiets, hè. God die gezegd heeft dat licht in de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen, hoe lang is dat geleden? Nou, dat is nu, dat is niet zo lang geleden, dat is heden dus. Mag ik iets verder terug, het was ook in de dagen van Paulus, 19 eeuwen geleden. Het was ook langer geleden, toen God sprak tot Abraham. Het ging licht in de duisternis. Dat dacht u van niet. Dus zeker wel. Daarom hebben die gelegenheid ook gewezen naar de sterren des hemels. Bij de belofte aan Abraham bedoel ik. En wat dacht u van de wet, toen de wet kwam in de dagen van Mozes? Daar was duisternis, maar er kwam licht vanaf die berg. Zoveel licht, dat het zelfs afstraalde op het aangezicht van Mozes, die als spiegel fungeerde. Denk daar maar eens over na. Maar goed, hij fungeerde als spiegel, deze middelaar van het oude verbond. En toen zei het volk tegen hem, doe toch een theedoek. Of zo, nee, wat zei ze ook weer? Ja, over uw gelaat. Hè? Nee, dan zie ik die andere, nou, laat me zitten. Maar goed, doe toch een deksel, heet het dan, een bedekking over uw gelaat. Enzovoort. Zoveel licht gaf God. Wanneer was het dus dat God dat licht scheen? Wel, dat is helemaal niet aan de tijd gebonden. Je kunt ook niet zeggen, maar waar zou God aan gedacht hebben toen hij dat zei? Wel, aan al deze dingen uiteraard. En dan nog is dat niet de vervulling daarvan, want de profetieën uit bijvoorbeeld Jesaja, die zeggen dat licht in de duisternis zal schijnen, en dat een volk dat in duisternis wandelt een groot licht zal zien, en dat de heerlijkheid des Heeren over hen zal opgaan. Die profetie is nog steeds niet vervuld, omdat de uiteindelijke vervulling daarvan inderdaad in de toekomst ligt. Maar licht is er geweest. In meerdere mate of in mindere mate. Maar het gaat mij er nu maar om dat deze uitspraak in Genesis 1, dat deze uitspraak helemaal niet aan de tijd onderworpen is. De andere trouwens ook, net zo min. Ik geef hem alleen maar als voorbeeld. Hè? Omdat God boven die tijd staat. En hij kan dus inderdaad de dingen veranderen. Hij is degene die het verleden bepaald heeft. Hij is degene die de toekomst bepaald heeft. En hij bepaalt uiteraard ook het heden. Nou ja, voor zover hij nodig vindt uiteraard. Maar daar gaat het nou maar net om. En het is die God die niet alleen onze toekomst verandert, hij verandert onze afkomst, onze oorsprong. Hij geeft ons een andere oorsprong, zodat wij niet meer beschouwd worden of gerekend worden als kinderen van Adam of zonen van Adam, maar dat wij worden beschouwd als kinderen en zelfs zonen Gods. En die andere afkomst komt tot stand door wedergeboorte, uiteraard. De natuurlijke afkomst wordt bepaald door geboorte. Die andere afkomst, die nieuwe oorsprong van de mens, wordt bepaald door wedergeboorte uiteraard. En wedergeboorte, wel, dat begint letterlijk bij de opstanding van Christus. Ik zou eigenlijk naar Johannes moeten, omdat juist in het Johannesevangelie daar zo uitgebreid over gesproken wordt. Maar de gedachte is daar inderdaad dat degene die vlees zijn, degene die gewoon mens zijn, het koninkrijk Gods, niet zullen ingaan, niet kunnen zien, niet kunnen beërven. Dat zijn verschillende uitdrukkingen, ik weet het wel. De strekking ervan is heus gelijk, maar dat ga ik u nou niet aantonen. De gedachte is namelijk dat het licht ooit kwam in de wereld. Dan heb ik het toch weer over het licht. Het licht kwam in de wereld, maar de zijnen hebben dat licht niet aangenomen. En de wereld heeft het licht niet gekend. Dat is volstrekt hetzelfde hoor. Ze hebben het ook niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, of zoveel het, namelijk het licht, de wereld, aangenomen hebben, heeft hij, namelijk God, macht gegeven om kinderen Gods te Ja, daar staat worden. Later. En daar gaat het ook om. Omdat die vertaling volkomen correct is. Men moest het worden. Zoveel hem aangenomen hebben, dat is Johannes 1 vers 12, heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden. Wel wie dan? Aan wie werd de macht gegeven om kinderen gods te worden? Later. Staat erachter. Degene die in zijn naam geloven. Noem maar eens iemand die in zijn naam geloofde. Dan roep je gewoon meteen Abraham. Dan roep je altijd Abraham. Gelovige, voorbeeld van de gelovige, Abraham. Hij gelooft in die naam. Als je nou helemaal smal en letterlijk neemt, is die naam Jehovah. En dat betekent zoveel als ik ben die ik ben, of ik was die ik zijn zal. Of ik zal zijn die ik nu ook ben, enzovoort. Dat kun je nog een paar keer wisselen. Dat maakt namelijk niet uit. De Joden doen het makkelijker. Die hebben trouwens om een of andere reden de gedachte dat je die naam niet mag uitspreken. En daarom spreken ze niet uit en daar vullen ze voor in de eeuwige. Nou, dat betekent het ook. De eeuwige. Degene die niet aan de tijd onderworpen is, maar die daarboven staat. Zie? Daarin gelooft men. Daarin geloofde Abraham. Al wie die naam aanroept zal behouden worden, zegt inderdaad het Oude Testament. En hier staat dat degene die in die naam geloven, en hoe zullen ze aanroepen die ze niet geloven, in wie ze niet geloofd hebben, staat er dan in Romeinen 10, zodat u maar weer ziet dat het geloven in die naam samenhangt met het aanroepen van die naam. Het is niet echt hetzelfde, maar het een kan niet zonder het ander. Dus al wie de naam des Heren aanroept, heeft God macht gegeven kind van God te worden. En sinds mensenheugen is, roept men die naam aan. Ja, minder dan wenselijk is, maar men doet het wel en daar gaat het maar om. Al in de dagen van Adam gebeurde dat, uiteraard. En in de dagen van Enos staat het speciaal, maar het waren ook de dagen van Adam, dus dat maakt niet zoveel uit. Hoe dat ook zij, de gedachte is dat de gelovigen kinderen Gods zouden worden, later. Ze kregen daartoe de macht. Zij kregen niet het leven Gods, ze kregen de macht om het leven Gods te ontvangen in de toekomst. Nee, u weet dat ik een beetje muzikant ben. En muzikanten die doen, als die binnenkomen, vragen ze altijd meteen: waar zijn de consumptiebonnen? We zijn, ja, dat is een raar voorbeeld, maar we zijn de consumptiebonnen. Ik heb een hele tijd lang heb ik één consumptiebon bewaard, want er stond op EO. Stond er op? Nee, EO, Evangelische Omroep. Dus het was echt EO. Dat is, zal u niet geloven, daar heb ik ook eens gespeeld. Maar EO. Ik zal het niet verder vertellen. En er stond op EO, er stond onder goed voor een kop koffie. Dat heb ik lange tijd bewaard. Want vond ik toch wel positief eigenlijk. Vooral zo'n morgens vroeg. Maar de gedachte van zo'n consumptiebon is natuurlijk. Ja, nee, het was geen reclamefolder. Ik zei toch dat het een consumptiebon was. Maar de gedachte van zo'n bon is dat je hebt macht. Je hebt het recht ontvangen, namelijk, om hem in te wisselen. Zie? Nou, daar gaat het nou om. De gelovige heeft het recht verworven, dat is altijd zo geweest, om te zijner tijd eeuwig leven te ontvangen. Er schiet mij een heel ander voorbeeld in. Ik heb ook eens een bon gehad, maar dat had niks met de muziek te maken. Een bon die recht gaf op een ontbijt. Ik meen dat het zou wel smorgens vroeg geweest zijn of zo, maar dat weet ik niet precies. Maar ik dacht dat het ging om een ontbijt op de luchthaven in Brussel. Dat moesten we helemaal niet wezen, want wij moesten naar Luxemburg. Maar de bus reed over Brussel om een of andere reden, ten einde daar kennelijk te ontbijten of zoiets, ik weet niet precies meer. Maar in ieder geval, wij kwamen daar aan en we hadden wel bonnen die recht gaven op een ontbijt, maar helaas de keuken was gesloten. Het restaurant was dicht. Ja. Ik zal niet zeggen op welke luchtvaartmaatschappij we toen vlogen. Maar dat doet er nou niet toe. Maar in ieder geval, we konden er eten op krijgen, maar dan moest wel te zijner tijd ooit een keer die keuken open. Daar gaat het maar om. Dan heb je wel recht. Dat is ook een goed recht. Maar je moet wel op tijd zijn. Dat wil zeggen, je moet wachten tot het uur daar is. Dat hebben wij ook gedaan, geloof ik. Maar goed. Hoe het ook zij, de gelovigen van het Oude Testament kregen als het ware zo'n bon. Zo'n garantiebewijs, zo'n brief waarin staat dat zij te zijner tijd, met een hoofdletter Z uiteraard, dat zij te zijner tijd eeuwig leven zouden ontvangen. Maar het was er nog niet. Het zou wel komen, dat stond ook wel vast, er was geen enkele twijfel over mogelijk. Dat is precies ook wat die mensen geloofden. Die twijfelden daar dus ook niet aan. En van Abraham staat dan ook dat hij verwachtte de stad die fundament heeft. Hij verwacht het koninkrijk van de Messias, betekent dat in de praktijk. Hij verwachtte dus ook het leven van die nieuwe schepping. Want vlees en bloed gaan het koninkrijk niet binnen, maar men moet eeuwig leven hebben ontvangen. Geest dus moet men ontvangen hebben om het koninkrijk binnen te gaan. Maar hij verwachtte dat koninkrijk. En daar gaat het maar om. Het zal te zijner tijd openbaar worden. Wel, het wordt wel moeilijk om het uit te drukken, maar als je het recht op iets verkrijgt, heb je het ding zelf dan al verkregen, ja of nee? Nou, dat hangt er vanaf waar we over praten. Nee, als je het recht hebt gekregen op een paar broodjes en je hebt honger en de keuken is nog niet open, je hebt wel die bon, dan heb je het nog niet. Dan heb je nog honger. Maar als het over een juridische aangelegenheid gaat, of je gekregen hebt waarvoor je betaald hebt, dan moet je zeggen ja, want daar heb je het bewijs. Nou is het voorbeeld van die broodjes is een beetje onhandig voorbeeld natuurlijk. Maar bijvoorbeeld waardepapieren enzovoorts, hè, dat zou een beter voorbeeld geweest zijn. Men heeft het ontvangen. Men moet het weliswaar inwisselen, maar men heeft het ontvangen. En daar gaat het maar om. Heeft men het nu wel of heeft men het nu niet? Het is maar de vraag van welke kant we dat bekijken. Maar eigenlijk is het zo dat de Oudtestamentische gelovigen wel hun bewijs kregen als het ware. Ze kregen het woord van God, zwart op wit. En soms zelfs sprak God rechtstreeks tot hen. En voor hen stond vast dat zij krijgen zouden. Ze hebben daar niet van wakker gelegen, denk ik. God had gesproken, dus komt het volk aan. Van Abraham staat dat ook dat hij zo geloofde in Romeinen 4. Hij is niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft zijn eigen lichaam niet aangemerkt enzovoort. Hij heeft God al de eer gegeven, heeft tegen hoop op hoop, tegen elke menselijke verwachting in betekent dat, geloofd dat God zou geven, eeuwig leven. Hij geloofde die God, en daar staat dan, hij geloofde die God, die roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Had hij dus ontvangen? Nee, dat niet, maar het maakte een weinig verschil. Want hij zou ontvangen. Hij had macht ontvangen om kind van God te worden en hij gaf God de eer en hij keek niet op zichzelf. Want het leven zelf had hij nog niet. Dat was er ook niet. Dat wachtte op de bestemde tijd. En deze allen zijn in hopen zalig geworden, de belofte niet verkregen hebbende. Staat er. Hebreeën 11. En hier staat gewoon: hij heeft een macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk wie? Wel, degenen die in zijn naam geloven. En dat zijn de lui die niet uit den bloede, nog uit de wil des vleeses, maar dat is hetzelfde uiteraard, er wordt dus bedoeld vleeselijk bloed, anders zou je bij bloed misschien toch denken aan het opstandingsleven van Christus, wat zou kunnen. Maar daarom staat het er natuurlijk achter, welke niet uit de bloede, dat wil zeggen, welke niet uit de wil des vleeses, kortom, nog uit de wil des mans, want bij vlees zijn er mensen die denken dan meteen weer aan het lichaam van Christus. Dat zou kunnen in sommige gevallen, maar dat is hier niet de bedoeling. Dus staat er gewoon achter, nog uit de wil des mans. Er staat dus drie keer wat het niet is, dat moet dan toch duidelijk zijn, hè? Dat is niet meer voor misverstand vatbaar. Ze zijn niet aan het bloeden, nog uit de wil des mans, nog uit de wil nog des vleeses, maar ze zijn uit God geboren. Kinderen Gods namelijk zijn diegenen die door God verwekt zijn, die door God geboren zijn, die hun leven van God ontvangen hebben. In hoofdstuk 3 van ditzelfde Johannes Evangelie is het woord God vervangen door het begrip geest. Men moet daaruit de geest geboren worden. Maar ja, als we in Johannes lezen, nou in de Bijbel in het algemeen, maar als we in Johannes lezen, dan is een van de eerste dingen die we leren, dat er een heleboel woorden zijn die weliswaar verschillend geschreven worden, die waarschijnlijk ook een wat andere betekenis hebben, maar die dan toch op dezelfde wijze worden toegepast. Dat wil zeggen, die in de praktijk wel degelijk dezelfde toepassing hebben. En of je nou praat over God of over de geest, wel, God is geest. En of men dus uit God geboren is of uit de geest geboren is, dat maakt heus geen verschil. Ik weet wel dat er een andere gevoelswaarde ingelegd wordt, dat is ook zo. En zelfs dat is niet altijd de bedoeling. Vaak is het de bedoeling dat men synoniemen gebruikt om duidelijk te zijn. Opdat wanneer mensen het ene woord niet begrijpen, zij dan misschien het andere wel begrijpen. Ik weet niet of het wel eens opvalt, maar een redelijk goede spreker staat zichzelf continu te herhalen. En zegt dezelfde dingen steeds opnieuw met andere woorden. Dat is retoriek. Dat is om de mensen de tijd te geven. Zie je dat ik het herhaal? Hè? Dat is retoriek. Namelijk, dat is de kunst van het spreken. Want de spreker, die weet wat hij zeggen gaat, die heeft het eerst bedacht en spreekt dan. Maar het publiek hoort eerst de woorden, hoort eerst te spreken en moet er dan over nadenken. En daardoor ontstaat een vertraging, dat is niet anders. Dus de spreker moet altijd langzamer spreken dan hij zelf kan denken. Hij moet de luisteraars de gelegenheid geven om over de dingen na te denken. Wel, een goede schrijver doet dat ook. Ik kan het helemaal niet, daarom ben ik zo slecht te schrijven. Maar een goede schrijver doet dat ook. Die schrijft in een zodanig tempo dat de aandachtige lezer het precies bij kan houden in zijn verwerking. En daarom vinden we ook in de schrift herhalingen en herhalingen en nog eens een keer herhalingen. En dan moet je niet zeggen, dit is weer wat anders dan dat, want het is in de meeste gevallen niet zo. Of men het koninkrijk beërft, dan wel ziet, dan wel ingaat. Daarbij gaat het niet om het verschil, hoewel de termen op zich een verschillende betekenis hebben. Het gaat juist om de overeenkomst. Als men het niet beërft, zal men het ook niet zien. Of als u het liever hebt, dan zeg ik het andersom. Als men het niet ziet, zal men het niet beërven. En als men het niet beërft, gaat men het niet in. Het zijn niet verschillende dingen. Het gaat om precies hetzelfde. En of er nou staat dat men van boven geboren wordt, of van beneden naar boven geboren wordt, of dat men gewoon opnieuw nog eens een keer geboren wordt, dat maakt geen verschil. Het is dezelfde wedergeboorte. Wat dat betreft hebben de vertalers hun werk goed gedaan door het steeds hetzelfde te vertalen. Er staat wel steeds een ander woord. Er staan wel drie verschillende uitdrukkingen. Maar niet omdat het werkelijk verschillend is, maar alleen om een verschillend aspect ervan te benadrukken. Om de verschillende kenmerken van die wedergeboorte, de verschillende hoedanigheden daarvan te noemen. Maar niet omdat het drie verschillende begrippen zijn, want dat is het juist niet. Integendeel, het is één begrip. Wat kan aangeduid worden als men wordt van boven geboren. Dat wil zeggen dat het initiatief komt van God uit. Men ontvangt ook goddelijk leven. Men heeft een andere oorsprong, in tegenstelling tot de aardse oorsprong, enzovoorts. Men wordt dus hoger geboren. De wedergeboorte is dus een hogere geboorte, een met hogere rechten dan ook dan de natuurlijke geboorte, enzovoorts. Dat is van boven geboren worden. In Johannes 3 staat daar die uitdrukking, hè, van boven geboren worden. Later wordt er ook op teruggekomen. Als de Heer spreekt en als Johannes de Doper spreekt, en waar gezegd wordt dat Johannes de Doper is van beneden en de Heer is van boven. De Heer is van boven geboren, Johannes de Doper van beneden. Dan moet je opletten wat je zegt hoor en wat je leest. Want Johannes de Doper werd ook geboren door een ingrijpen van God uit onvruchtbare ouders. Maar hij wordt van beneden geboren omdat hij gewoon een mens is, zoals iedereen verder uit de aarde aards. Mag dan een soort opstandingsleven zijn wat Johannes de Doper ontving door zijn gewone natuurlijke geboorte. Net op dezelfde wijze als Isaac bijvoorbeeld uit Abraham en Sarah. Maar het is toch het leven van de oude mens. Daarom heet het toch van beneden, uit de aarde aards. En dan bleef ik wel Johannes de Doper stierf. Heel nadrukkelijk overigens. Maar van de Heer Jezus staat dat hij is van boven. Toch is hij de mensen gelijk geworden in alle dingen. Hij werd ook verwekt uit een vrouw die onvruchtbaar was, in principe althans. En dus komt het overeen met de situatie van Johannes de Doper, maar het heet toch anders. Hij is van boven, omdat er goddelijk leven gegeven werd. Dat is het grote verschil. En dat is wat je in de gaten moet hebben. Wedergeboorte is in eerste plaats geboorte van boven, namelijk boven ligt de oorsprong. En het is het goddelijk leven wat God van bovenaf, vanuit de hemel geeft aan de mens. Het heet omhoog geboren worden. Nou, ik zou zeggen om dezelfde reden. Omdat wedergeboorte de mens verheft boven de aardse situatie. Zodat in dit geval de uitdrukking van boven of van beneden, dat wil zeggen naar boven toe, gewoon dezelfde betekenis heeft, eigenlijk. Per slotverrekening heet het ook niet van beneden geboren worden, het heet naar omhoog geboren worden. En waarom is het naar omhoog? Omdat er inderdaad boven ook zijn oorsprong heeft. Zodat als dat leven wat van boven komt aan de mens gegeven wordt, verheft het de mens van het aardse niveau naar het hemelse niveau. Zodat er wel tegengestelde voorzetsels zijn die gebruikt worden, maar de toepassing is niet tegengesteld. Het is nog steeds hetzelfde begrip. Dus uitkijken. Maar toch zijn het de regels, de normale regels van de taal, er is niks bijzonders aan. Het is helemaal geen kunstje wat ik overhoop haal nu. Het zijn de normale regels van de taal. Nou, en dan gaan we nog verder. De andere uitdrukking betekent dat men opnieuw geboren wordt. Dat betekent in de eerste plaats dat het herhaald wordt. Maar bovendien betekent het dat het herhaald wordt omdat de eerste keer niet goed genoeg was. Dan doen we het over. Ja. Zo nemen ze geluid op, beeld op, film, video enzovoorts. Doen we het nog een keer over. En dan allemaal tegelijk, weet u wel. Nou goed. Hoe dat ook zij, de gedachte is dus dat een mens opnieuw, overnieuw, leven ontvangt omdat de eerste keer niet goed genoeg is. Daarom krijgt hij opnieuw leven. En het nieuwe leven is wel beter, omdat het in de hemel zijn oorsprong heeft en omdat het de mens dus ook inderdaad verheft boven de aarde. En daarom heet het naar omhoog geboren worden. En u ziet verschillende uitdrukkingen, maar met gewoon dezelfde betekenis. Al vind ik dat de vertaling altijd met wedergeboorte natuurlijk wel een erg neutraliserende vertaling is. Maar ja, het is maar waar je voor kiest natuurlijk. Hè. Hoe dat ook zij, verschillende uitdrukkingen voor hetzelfde. Daar gaat het ook om. Vandaar dat we ook kunnen lezen in Johannes dat men uit God geboren wordt. Maar men kan ook lezen dat men uit de geest geboren wordt. Dat is niet wat anders, dat is volstrekt hetzelfde. Uiteraard. Want het natuurlijke leven heet niet geest, maar heet ziel, of zo u wilt, vlees. Want dat is eigenlijk hetzelfde als het er nou helemaal over gaat. Want het zielijke leven, dat is vergankelijk, dat is wat sterft, dat is wat gezaaid wordt, zegt 1 Korinthe 15. Maar het leven wat uit God geboren is, is uit de geest geboren. En het heet dus geest. En dat keert niet tot de aarde weder. Dat kan ook niet, want daar kwam het ook niet vandaan. Dus het kan daarheen niet wederkeren. Sterker nog, als er al sprake zou zijn van een wederkeren van dat nieuwe leven in Christus, dan zou het moeten betekenen dat de mens daardoor inderdaad een hemelse positie ontvangt. En voor wat betreft de gemeente in onze dagen is dat ook volkomen juist, ja. Zodra het duifje uit het kooitje wordt gelaten. Vind je een genadig beeld? De duif, een beeld van de geest, nieuw leven, het leven van Christus, de Heilige Geest, hoe het maar heten mag. De kooi als uitbeelding van ballingschap en gevangenschap. Want de mens is hier in ballingschap in dit lichaam, maar in deze zienlijke wereld. En als het deurtje van het kooitje wordt opengezet, dan vliegt de duif daar weer uit en zal je gedacht wezen waar hij naartoe gaat. Naar huis, ja. En wel met gezwinde spoed, zo snel mogelijk. Dat is een duif, als beeld van de geest. Nou, zo zit dat. Zie, die duif is daarin terechtgekomen in ballingschap. Dat leven wat wij hebben ontvangen is hier terechtgekomen in ballingschap, maar het hoort hier niet. Het is het leven wat uit God geboren is en wat gegeven werd aan de gelovigen zodra dit leven er was. Zodra het opstandingsleven van Christus beschikbaar was. Op dezelfde dag dat de Heer uit de dood opstond, meldde hij zich bij zijn discipelen, wat een rare uitdrukking is eigenlijk, maar zo gebeurde het wel. De Heer meldde zich bij zijn discipelen, want zij hadden macht ontvangen kinderen Gods te worden. Zij hadden daar recht op, zij waren gelovigen. En de Heer meldde zich bij hen, ze hadden de deur wel op slot gedaan, maar dat maakte niet uit, hij kwam gewoon binnen. Waarmee je maar ziet dat het inderdaad een ander leven was. Trok zich van koortjes niks aan. Ja. En de Heer blies op zijn discipelen en zij, diezelfde dag van zijn opstanding. Hij blies op zijn discipelen, zoals God eens blies op of in Adam. En hij zei, ontvang de Heilige Geest. Hij zei, ontvang de Heilige Geest. En het was voor het eerst dat iemand de Heilige Geest ontving. Dan hoop ik niet dat ik dat moet aantonen helemaal, uitgebreid. Want dan krijg ik een stuk of vijf teksten. Ik zeg dat om te laten zien dat ik me dat wel bewust ben. Dan krijg ik een stuk of vijf teksten waaruit je zou kunnen opmaken, als je dat wilt, dat mensen de Heilige Geest hadden ontvangen voor de opstanding van Christus. En dat is een misverstand. Om reden dat de teksten die ik in gedachten heb, die teksten spreken namelijk of vooruitwijzend op de opstanding van Christus vanuit oudtestamentische dagen, of ze spreken terugwijzend vanuit de dagen waarin men de Heilige Geest al ontvangen had. En zegt, kijk, daar was diezelfde geest actief. En men wijst terug. Als er van Johannes de Doper of van de Heer Jezus staat dat hij vol was des Heilige Geestes, dan wordt dat geschreven na de opstanding van Christus, nadat de Heilige Geest geopenbaard of uitgestort is, zodat men weet dat het die Heilige Geest was. Maar het wordt dus achteraf vastgesteld. En daar gaat het om. En de drie teksten in het Oude Testament waarin de Heilige Geest met deze term Heilige Geest genoemd wordt, wijzen inderdaad vooruit. Naar de Messias namelijk. Ik ga daar nog niet op in. Waar ik wel op inga is een andere uitspraak, een heel krachtige uitspraak die niet misverstaan kan worden, in Johannes 7. Waar de Heer Jezus op de achtste dag van het zevendaagse Loofhuttenfeest, leuk hè, dat vind ik altijd zo mooi hè, op de achtste dag van het zevendaagse Loofhuttenfeest, Loofhuttenfeest, stond, en het staat er ook zo mooi hè, er staat in Johannes 7 vers 37, en op de laatste dag zijnde de grote dag van het feest. Want als het laatste er niet bij stond, dat het de grote dag was, zou je denken dat het de zevende dag was van het Loofhuttenfeest. Maar nu staat er de grote dag, en dat is niet de zevende dag, maar dat is de feestdag na het Loofhuttenfeest, maar nog wel eraan gekoppeld. Want het Loofhuttenfeest is zeven dagen, een beeld van het koninkrijk nog in deze oude wereld, dat is het Loofhuttenfeest. En de dag die erop volgt, is een beeld van het koninkrijk, maar nou niet meer in de oude wereld, maar in de wereld van de achtste dag. Dat wil zeggen in een nieuwe schepping. En op die dag, de verjaardag van zijn eigen besnijdenis, als je het mij vraagt, op die dag stond Jezus en riep. Daar heb je het hele evangelie, mensen. Hij stond en riep. Dat betekent natuurlijk, hij stond te roepen, in gewoon Nederlands, maar in het oude talen drukt men dat uit in de vorm van zo'n hendiadis. Hij stond en riep. Staan is in ieder geval, als het iets betekent, is het een beeld van zijn opstanding. Op de achtste dag, de eerste dag van de nieuwe schepping, nadat deze oude schepping voorbij gegaan is. Ik zei het niet voor niks, als u het mij vraagt, de verjaardag van zijn besnijdenis. Ik bedoel dat ook letterlijk, maar ik noem daar even de besnijdenis bij, omdat de besnijdenis inderdaad plaatsvindt, in ieder geval op de achtste dag, bij voorkeur op de achtste dag van het Loofhuttenfeest eigenlijk, natuurlijk. Maar goed, maar besnijden is ook een beeld van de oude schepping verdwijnt en de nieuwe wordt openbaar. Wel, de Heer stond dus, een beeld van zijn opstanding. En hij riep, dat wil zeggen, hij sprak met grote kracht. En als de Heer met grote kracht roept, wat zegt hij dan? Nee, niet kijken wat hier staat. Wat zegt hij dan gewoonlijk? Als de Heer dan met grote kracht roept, dan zegt hij, Lazarus, kom uit. Ja. Of zoiets, hè? Dan lees je hetzelfde Johannes evangelie waar het gaat om het woord. Het krachtige woord. Het woord Gods namelijk. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En dat woord wordt met kracht gesproken omdat het de boodschap is van de opstandingskracht van Christus. En dus wordt er geroepen met kracht. Het is dus heel goed als het evangelie met kracht gesproken wordt, hoor. Kan wel met eerbied. Maar niet meer met kracht. En hij roept en zegt, zo iemand dorst die komen tot mij en drinken van het levende water, uit vers 38, waarna de volgende vraag is, waar zou het levende water dan dus een beeld van zijn? Ja, dat is nou een moeilijke vraag. Van leven uiteraard, er staat erbij dus. Levende water is een beeld van leven. Water is sowieso een beeld van leven natuurlijk. Want water is een beeld van het woord Gods. Ja. En hij spreekt dus met grote kracht en zegt, zo iemand dorst die komen tot mij en drinken die in mij gelooft, of die in mijn woord gelooft, of die in mijn water drinkt. Dat is precies hetzelfde hoor. Wie in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift, dat is ook water, zegt: stromen van levend water zullen niet uit, niet in, maar uit zijn binnenste vloeien. En de gedachte daarbij is inderdaad dat leven tot stand komt wat niet afneemt, maar wat meer wordt. Zodat iets wat ermee gevuld is, vervolgens als vanzelf overloopt. Omdat het leven is wat niet aan de, dood, aan het verderven, de vergankelijkheid onderhevig is. Het wordt niet minder. Dat is met alles in de wereld zo, het wordt altijd minder. Alles krimpt. Nee, ik denk aan een paar andere dingen, maar die zal ik u in een andere gelegenheid wel even vertellen. Maar normaal gesproken, alles neemt af in de wereld. Maar dit leven, dit water wordt meer. En daarom loopt het over. Het is leven in zichzelf. Het is leven wat inderdaad onvergankelijk is. Maar nou is het aardige, de Heer zei, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. En waar is dat water een beeld van? Dat is van leven. Maar wat zegt Johannes er nou even bij? Wat is het? Waar is het een beeld van? Waar is dat water een beeld van? Van een heleboel dingen. Van het woord van God, dat weten we uit andere schriftplaatsen, eveneens trouwens in Johannes. Het is zelfs een beeld van de dood, eventueel. Waar men in onder kan gaan namelijk. Kan ook nog. Want men kan ook ondergaan in het woord van God. En daarin zijn oude mens, zijn oude leven verliezen. Dat kan allemaal. Maar wat staat hier? Vers 39, schitterende zin. Tussen haakjes. Maar daardoor juist benadrukt. Dat vind ik altijd zo leuk. Ik kan het ook goed terugvinden. Maar ik zoek gewoon naar de haakjes in de tekst. Die zie je zo. Hè? Rare tekens ertussen. Haakjes. Tussenzin. Maar die tussenzin wordt zo benadrukt. En dan staat er: dit zeide hij van de geesten welke ontvangen zouden die in hem geloven, want de Heilige Geest was nog niet over, mits Jezus nog niet verheerlijk was. En dan gaat het verhaal weer gewoon verder. Maar hier gaat het nou net om natuurlijk, om wat hier even tussen haakjes staat. Wat je ook zou kunnen overslaan in het lezen, want je niet moet natuurlijk. Hè? Want dat water, dit levende water, is een beeld van de geest, de welke ontvangen zouden die in hem geloven. Want de Heilige Geest was nog niet overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Dan moet u dat vers maar eens aandachtig lezen. Want er staan eigenlijk drie verklaringen in over dat levende water. Niet één, maar drie. Niet omdat het er drie zijn, het is hetzelfde. Maar om het duidelijk te maken staat het er drie keer in andere woorden. Dit zeide hij over... punt 1, de Geest... Ja, dat zegt me niks, hè? Welke geest? Nee, niet Heilige Geest. Dat staat er wel, maar zover zijn we niet. Er staat, dit zeide hij van, de geest kom aan, de welke ontvangen zouden die in hem geloven. Maar wat zouden die in hem geloven ontvangen? Wel, wat hadden gelovigen ontvangen? Een bon die recht gaf op... eeuwig leven. Toch? Om kinderen van God te worden. Dan hadden ze ontvangen. Dat recht. Uit Johannes 1. Toch? Degenen die geloven hadden macht ontvangen kinderen Gods te worden. En hier staat dat de gelovigen zouden ontvangen de geest. En die geest wordt zelfs zo aangeduid. De geest namelijk, de geesten welke ontvangen zouden die in hem geloven. Waarna de goede vraag is. Want er blijkt dat het antwoord wat gegeven wordt. Er blijkt altijd of de vraag goed is. Hè? Er blijkt uit het antwoord. Waarna de goede vraag is. Welke geest is dat nu weer? Ja, het woordenboek geeft 14 betekenissen. Nou, niet het woordenboek. Maar ik heb een boek waar er 14 betekenissen, 14 toepassingen althans van het woord geest gegeven worden. Welke is het? Dan staat er dan achter. Welke is die geest die zouden ontvangen degene die in hem geloven? Wel, dat is de Heilige Geest. Heb je dat? Dat is van belang hoor. Want als nou iemand vraagt wat is de Heilige Geest, weet je ook het antwoord. De Heilige Geest is de geest die ontvangen zouden degene die in hem geloven. Toch? Dat staat er toch? Ze zouden ontvangen de geest die hier aangeduid wordt als de Heilige Geest, dat is die Heilige Geest die in het Oude Testament maar 3 keer genoemd wordt, maar daar de aanduiding is van de geest van de Messias, de geest van Christus. Psalm 51, 1 maal, Jesaja 63, 2 maal, voor wie het nou wil zoeken. Die geest, wie zou die geest ontvangen? Degene die in hem geloven, zouden dat ontvangen. Later, als de tijd daar zou zijn, was deze tijd hier al aangebroken? Het antwoord is nee. Had dus al iemand ooit die Heilige Geest ontvangen? Letterlijk de vraag en een letterlijk antwoord. Had al iemand de Heilige Geest ontvangen? Het antwoord is nee. Een andere vraag, wat heeft hier eigenlijk niks mee te maken? Een andere vraag is, had ooit iemand geest ontvangen? De geest van God? En dan is het antwoord, jazeker wel. Was die geest dan niet heilig? Jawel, want God is heilig en die geest dus ook. Maar het punt is, die geest wordt zo niet genoemd. De uitdrukking Heilige Geest wordt gereserveerd als aanduiding voor de geest de welke ontvangen zouden degene die in hem geloven. En dat is wat u moet vasthouden. Daar is die uitdrukking voor gereserveerd. Daarom komt de uitdrukking ook niet of nauwelijks voor in het Oude Testament. Maar wel in het Nieuwe. En hier staat uitdrukkelijk dat dat water wat men zou ontvangen van de Heer en wat zou worden tot een fontein, want zo staat het in Johannes 4, dat dat water een beeld is van de geest, terwijl ik ontvangen zouden later, die in hem geloven. Hoezo later? Wel, want de Heilige Geest, dat is dus die geest, want de Heilige Geest was nog niet. Nou, er staat niet, bestond nog niet. Maar hij was nog niet. Er staat hier toch, de Heilige Geest was nog niet. Kon dus ook niet eerder aan een ander gegeven worden. Dat is toch duidelijk? Ja. De Heilige Geest was nog niet, waarom niet? En dan volgt het meest voor de hand liggende argument wat je bedenken kunt, mede op grond van uitspraken in Johannes 14, 15 en ik meen ook 16... De Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Waarna we het derde antwoord hebben op de vraag, waar is het water een beeld van? Het omweg nemen, voor het gemak, eerst even. Water is een beeld van het woord en het woord is Christus. Goed, waar is het water dus een beeld van? Van Christus. En wie is Christus? Goed, even, nou mag je de tekst lezen. Wie is Christus? De verheerlijkte Jezus. Ja, niet Jezus alleen. Gewoon de verheerlijkte Jezus. Dat is Jezus. Maar de verheerlijkte. Ofwel, dit zeide hij van, punt 1, de geest de welke ontvangen zouden die in hem geloven. Punt 2, dit zeide hij van de Heilige Geest. Punt 3, dit zeide hij van, dat was per ongeluk hoor, dat tegen de statief. Schot. Dit zeide hij van de verheerlijkte Jezus, van Christus namelijk. Wat is nou het verschil tussen de geest die ontvangen zouden degenen die in hem geloven en de Heilige Geest en de verheerlijkte Jezus, oftewel Christus? Heel goed geantwoord. Er is geen verschil tussen. Of zoals ik een student gehad heb, die zei dan, je schrijft het anders. En dat is waar. Je schrijft het anders, maar het is wel hetzelfde en hij is zeker dezelfde. Want wat hebben wij ontvangen? Wij geloven, wij hoeven niet meer op te wachten tot die Heilige Geest gegeven wordt, dat is inmiddels gebeurd. We leven na de opstanding van Christus. Nou goed, wat hebben wij ontvangen? Hebben wij die geest ontvangen die al de gelovigen ontvangen zouden? Die eerste dus, uit het rijtje hier, hebben wij ontvangen de geest die ontvangen zouden degene die in hem geloven? Ja, als wij gelovigen zijn, ja, dan hebben wij die geest ontvangen. Toch? En volgende week vieren we Pinksteren, dus vooruit maar. Hè? Die hebben we ontvangen. Goed, hebben wij ontvangen de Heilige Geest? Ja, uiteraard. Dat is precies wat we ontvangen. Dat is inderdaad hetzelfde. Hebben wij ontvangen de verheerlijkte Jezus? Ja, we zijn erachter, dat is de inhoud van ons geloof. Bovendien, de verheerlijkte Jezus, dat is waar wij in geloven. Dat is die de wereld verwerpt. De wereld kent wel Jezus, maar niet de verheerlijkte. Maar wij kennen de verheerlijkte Jezus. Die Jezus die als de zoon des mensen, die heet Jezus namelijk, de zoon des mensen. De zoon van Adam, heet Jezus, hè. Die Jezus die als de zoon des mensen, als de erfgenaam van Adam, gezeten is aan de rechterhand Gods. En die daar gekroond is met eer en heerlijkheid en op wie wij zien. Want wij zien Jezus, ik hoop u ook, Hebreeën 2, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Goed, en waar is deze Jezus die verheerlijkt is? Twee antwoorden. En de toepassing is weer gelijk. Twee antwoorden geeft de Bijbel, dus geen verschil. De een is, hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. De andere is, hij woont in ons hart. Hier. De ledenschrift, toch? En om dat met elkaar in overeenstemming te brengen, wordt dus ook uitdrukkelijk nog gezegd, dat dus ook wij genaderd zijn tot die troon der genade waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. En dat we dus ook zouden bedenken de dingen die boven zijn waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. Want uw leven is met Christus, dat is Jezus die verheerlijkt is dus, hè, is met Christus verborgen in God, Colossense 3. Er zijn geen verschillende dingen. Het is één en hetzelfde. Het enige wat hier gebeurt is dat dezelfde waarheid herhaald wordt en herhaald wordt en herhaald wordt tot in den treuren, vooral in het Johannesevangelie. Opdat we eindelijk zouden begrijpen waar het over gaat. Dat is in de hele Bijbel trouwens zo. Maar speciaal in het Johannesevangelie. Als je ooit een studie gemaakt hebt van het Johannesevangelie, dan zou je dat moeten weten. Dan, onvermijdelijk komt u tot die ontdekking. Van dan zijn we op in hoofdstuk zoveel. En dan gaat het nog steeds over. In het begin was het woord. En het woord was God. En het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. Maar de wereld heeft het woord verworpen. Gaat heel het Johannesevangelie over. Geen enkel vers komt één stap verder ooit. Altijd wordt diezelfde waarheid benadrukt. En dat vinden we dus ook hier terug. Want waar het om gaat is dat het licht, oftewel het leven, oftewel het woord, ofwel Christus, kwam in de wereld, maar dat de wereld hem niet gekend heeft, kortom de zijnen hebben hem niet aangenomen, maar het maakt deel uit van de wereld. Want hun werken waren boos, ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht, ze hadden liever vlees dan geest. Ze hadden liever de oude mens dan de nieuwe mens. Toen zei de Heer, maar het vlees is niet nut. Ik weet niet welk hoofdstuk ik dan ben. Want ik kan dus ook nooit onthouden in welk hoofdstuk van Johannes de dingen staan. Want het gaat altijd over hetzelfde. Hè? Maar het vlees is u niet nut. Toen zeiden de discipelen, maar wie kan dan behouden worden? Enzovoort. Het leek allemaal zo moeilijk. Maar het ging maar om één ding. Namelijk dat men zou geloven in hem die uit de dood zou opgewekt worden. Opdat men zijn leven zou ontvangen. Opdat men zijn woord zou ontvangen. Dat men zijn bloed zou ontvangen. Dat men zijn vlees en zijn bloed zou eten en drinken. Dat staat er toch ook allemaal daar. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Oftewel dat men zou drinken van het water des levens. Opdat het een fontein zou worden. Nou enzovoort. En wat hier zo in Johannes 7 zo uitdrukkelijk gezegd wordt, is dat die geest nog niet was, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. En de verheerlijking van Jezus, dat is niet wat wij verwachten voor de toekomst alleen maar, hoewel wij dat verwachten, maar wat wij verwachten is niet de verheerlijking van Jezus, maar de openbaring van zijn heerlijkheid. Soms is het van belang om de dingen goed te zeggen. En uitdrukkelijk te zeggen in de Bijbelse bewoordingen. Wij verwachten niet zijn verheerlijking, wij verwachten zijn heerlijkheid. Dat hij namelijk geopenbaard wordt. Want hij is verheerlijkt en is als de verheerlijkte gezeten aan de rechterhand Gods. En wij delen in zijn heerlijkheid. Wij leven uit deze zegeningen die tot stand gekomen zijn. En dat is het grote verschil tussen de oud-testamentische gelovigen en de nieuw-testamentische gelovigen. Die oud-testamentische gelovigen verwachten voor de toekomst wat God gesproken had. In een zekere zin doen wij dat ook, maar er staat tegenover dat wij weten dat de dingen die zij verwachten inmiddels tot stand gekomen zijn en wij leven daaruit. Wij zijn kinderen Gods. Later staat het ook uitdrukkelijk, hè? Ja, er zijn er die zeggen, in Johannes 1 vers 12 staat dat hij heeft macht gegeven kinderen Gods te worden, maar dat moet eigenlijk zijn, hij heeft er macht gegeven kinderen Gods te zijn. Maar uit het verband van Johannes blijkt dat het niet zo is. In ieder geval blijkt hier in Johannes 7 dat het niet zo is, want daar staat, ze zouden die geest ontvangen, later, En verder blijkt het omdat in 1 Johannes het wordt aangehaald, de eerste brief van Johannes, waar gezegd wordt, triomfantelijk, dat God gezegd had dat wij kinderen God zouden zijn. En wij zijn het ook, staat er dan bij. Niet in de Statenvertaling, maar in de Nieuwe Vertaling gelukkig wel. Dat wij, ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. En wat daar in de Statenvertaling, of althans in de grondtekst die men toen gebruikt is weggevallen, is dat er ook staat, en wij zijn het. Triomfantelijk. Hoezo waren we dat dan niet altijd? Nee, dat is ook zo. Dat waren wij niet altijd. Dat zijn wij geworden sinds de opstanding van Christus. Dat is 1 Johannes 3 vers 1. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen, er staat inderdaad kinderen, dat wij kinderen God zouden genaamd worden, maar niet alleen worden we zo genoemd, wij zijn het ook. Dat staat er in de grondtekst bij. En wij zijn het. En nog nadrukkelijker in vers 2, geliefden nu, maar dat betekent uiteraard dan inmiddels, want het was vroeger niet zo, nu zijn wij inmiddels kinderen Gods. Vroeger waren we dat niet, nu zijn we dat wel, zodat je nu meteen de vraag zou moeten stellen, maar wat zijn we dan in de toekomst? Want dan heb je de tijd laten lopen, hè? Dan is de klok ineens in werking getreden, vroeger niet, en nu wel. En waar leidt dat dan toe, als die ontwikkeling zo doorgaat? U zegt nog niet, dat weten we niet, want het is niet geopenbaard. Het antwoord is, dat weten we wel, maar het is nog niet geopenbaard. Nou, wat worden kinderen Gods? Dat is toch makkelijk? Zonen Gods. Ja, we zijn uit deze wereld, als gelovigen uit deze wereld, uitverkoren. Daar daadwerkelijk dus uitgenomen. En dus is ons verleden veranderd. Omdat we een andere toekomst zouden hebben, dat is Efeze 1... Daarom zijn we uitgekozen uit de wereld en gepredestineerd, dat wil zeggen voor de toekomst bestemd, hè, om zonen Gods te worden. Gepredestineerd, oftewel tevoren verordineerd tot aanstelling als zonen. Natuurlijk. We zijn kinderen Gods geworden. Waarom is iemand een kind? Omdat hij zoon zou worden, omdat hij erfgenaam zou zijn. Waarom zijn we kinderen Gods? Omdat wij erfgenamen God zouden zijn. Wel, voorheen waren gelovigen geen kinderen Gods. Zij zouden het worden. Het was hen beloofd. Maar de eerste die kinderen Gods werden, zijn diegenen die leefden als gelovigen in de dagen van de opstanding van Christus. En de eerste waren dus officieel althans de discipelen, maar de allereerste was natuurlijk de Heer Jezus zelf. Daarom heet hij de eersteling. Daarom is hij ook de eerstgeborene, ook in de zin van de erfgenaam. Stel je toch voor dat Abraham eeuwig leven had ontvangen, voordat de Heer Jezus dat had ontvangen. Dan was Abraham het hoofd van de nieuwe schepping en dan was Christus aan hem onderworpen. Wat wil je ook, ik kwam zoveel generaties later pas. Zo zit het niet. Abraham geloofde God. En het werd hem gerekend tot gerechtigheid, dat is waar. Maar heeft de belofte niet verkregen. Hij moest wachten opdat de beloofde zou verschijnen. Opdat de Heer Jezus Christus als eersteling zou worden opgewekt. En Heilige Geest, dat wil zeggen eeuwig leven, zou ontvangen. Opdat stromen des levende waters uit zijn binnenste zouden vloeien, zelfs naar ons. En daarom, in hem zijn we kinderen Gods. En de bedoeling is ook inderdaad dat wij zonen zouden worden. Dat is ook precies wat Johannes daar zegt. Hij zegt, nu zijn wij kinderen Gods. En dan, en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Nee, dat zoonschap is niet geopenbaard. Dat komt pas in de toekomst. Dat staat er ook bij. Want er staat, maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. Niet, wij zullen hem zien gelijk hij zijn zal. Zo wordt het dikwijls gelezen, maar staat er niet. Wij zullen hem zien gelijk hij is. Wie is hij? Wat is hij? De Zoon Gods, de erfgenaam van een nieuwe schepping betekent dat. Dat is hij nu. Niet dat zal hij zijn, dat is hij nu, dat blijft hij ook altijd. Maar in de toekomst zullen wij dat zien. Wij zullen hem zien, dat is toekomende tijd, gelijk hij is. Dat is tegenwoordige tijd. Hij is de Zoon. Hij is tot Zoon gesteld en gezeten aan de rechterhand Gods. Wij zien daarnaar uit. Dat wil zeggen, dat is ook onze verwachting, dat wij die kinderen Gods zijn, ook inderdaad tot zonen zullen worden aangesteld in de toekomst. En dat is het hele verhaal van de gelovigen, van de weg van de gelovigen, ook in de loop van de heilsgeschiedenis. In het verleden, in oud-testamentische tijden, moest men wachten op de vervulling van de belofte. In onze dagen heeft men dat ontvangen. Dat wil zeggen, men is kind van God geworden. Men heeft niet alleen macht ontvangen om dat te worden. Maar integendeel, men heeft dat eeuwig leven ontvangen. En dus zijn wij inmiddels kinderen Gods. En we zien uit naar onze aanstelling tot zonen. Niet die van Christus, maar die van ons. Onze aanstelling tot zonen. Want Christus is allang tot zoon aangesteld. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ons nog niet, maar dat is ook een kwestie van tijd. Het komt. En dat is de overeenkomst tussen Abraham en ons. Hij verwachtte wat voor de toekomst. Wij ook, uiteraard. Maar het verschil is dat wij leven vanuit de overwinning die al tot stand gekomen is. Dat geeft ons bijzondere voorrechten, geeft ons de vrijheid om helemaal echt niet te zien op onze omgeving. Abraham deed dat wel, moest dat ook. Abraham had ook te strijden in de wereld. Toch? Ja, die ging op veldtocht. Hij had wel niet zo'n sterke binding met de wereld, maar hij had er wel een. Nou en of, moeilijkheden genoeg meegemaakt. Die moeilijkheden die de Heer hem ook toestond of zelfs gaf, ik weet niet hoe ik dat nou netjes zal zeggen, maar in elk geval, hij bemoeide zich ook met de gang van zaken in de wereld en hij deed het ook terecht. Niet zoveel als Lot dat deed, maar hij deed het in ieder geval wel. En voor de gelovigen in onze dagen ligt dat totaal anders, omdat wij als eerstelingen bovendien hemelsburgerschap hebben ontvangen. In de eerste plaats natuurlijk zijn wij kinderen Gods en dus zijn wij ingegaan in het koninkrijk, een onzienlijk koninkrijk. Maar in de tweede plaats hebben wij bovendien een hemelsburgerschap ontvangen, een hemelse erfenis enzovoorts. Dat zijn dingen die ook hier in het Johannesevangelie naar voren komen, maar waar we een andere keer wel weer eens over zullen spreken. Waar het me nu om gaat, is dat de Bijbel uitdrukkelijk leert dat wij, of beter nog, dat Christus de eersteling is van de nieuwe schepping. En dat de verheerlijkte Christus, inderdaad als de verheerlijkte, gezeten is aan Gods rechterhand. En dat als gevolg daarvan, maar dat staat ook duidelijk in Johannes 14, 15 en 16. Dat als gevolg daarvan, wij hebben ontvangen zijn leven, zijn geest, zijn identiteit, zijn goddelijke natuur, die inderdaad in ons is. En dat is waar wij uit leven. En wij zijn de eersten daarom. Daarom zijn wij een gemeente van eerstelingen. Daarom zijn niet de oud-testamentische gelovigen eerstelingen, maar wij zijn dat. Zij hebben geloofd voordat wij geloofden. Dat is inderdaad waar. Maar wij zijn eerstelingen geworden van deze nieuwe schepping. En dus met eerstgeboorterecht. Omdat wij de eersten zijn die leven en geloven sinds de opstanding van Christus en sinds dat leven openbaar is. En ook als we hier vandaag samenkomen en bij wijze van spreken de deur sluiten voor de wereld, voor alles wat buiten is, dan is er diezelfde verheerlijkte Christus die in de hemel is aan de rechterhand Gods in ons midden. En blaast op ons. Want de mens leeft bij alles wat uit de mond Gods uitgaat. Hij spreekt tot ons, geeft ons zijn woord, geeft ons zijn geest, geeft ons zijn leven. En dat is waarvoor wij ook samenkomen. Om daarbij bepaald te worden. Om dat leven te ontvangen. Om ons open te stellen voor al wat God ons in zijn genade geschonken heeft. En bedenk dan wel dat hetzelfde Hebreeën 11 wat ik al even aangehaald heb zegt. Dat die gelovigen van het Oude Testament moesten wachten. Op de vervulling van de belofte. Waarom? Er staat erbij. Omdat God wat beters over ons voorzien had. Betekent zelfs dat zij moesten wachten, dat zij niet de Heilige Geest geen eeuwig leven kon ontvangen, omdat God bepaald had dat hij eerst dat leven zou geven aan zijn eigen zoon, de Heer Jezus Christus, en daarna aan degene die van de Christus zijn, dat wil zeggen aan de gemeente. En pas daarna, na de roeping van de gemeente, na onze roeping, pas daarna zal dat eeuwig leven ook daadwerkelijk gegeven worden aan Abraham. Ik weet wel, van Abraham staat dat hij leeft, want God is een God van levenden. Maar van David staat dat hij dood is, want zijn graf is onder ons. Tot op heden. Handelingen 2 staat dat. Zodat je maar weer ziet dat je de dingen niet door elkaar mag gooien. David heeft geen opstandingsleven. Abraham net zo min. Maar ze worden geacht als slapend of als levend, omdat ze zullen leven in de toekomst. Omdat God wat voor ze bepaald heeft. Hun loopbaan is niet ten einde. Daar gaat het om. Maar daadwerkelijk leven hebben ze niet ontvangen. Hun graf is inderdaad onder ons. Maar ze zullen uit de dood opstaan. En ze zullen inderdaad dat eeuwig leven ontvangen. In de toekomst. Maar pas na ons. En vandaar dat vele laatsten de eerste zouden zijn. Dat heeft alles te maken met dat men moest wachten op de verschijning van de Heer Jezus Christus uit de dood. Zodat hij zou staan en roepen en zeggen, komt alle tot mij. En wij die als eersten tot hem gekomen zijn, wij delen inderdaad in zijn eerstgeboorterecht. En wij leven daaruit. Zullen we danken? Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank voor het geweldige voorrecht dat u ook inderdaad op ons geblazen hebt. En dat u ons die geest geschonken hebt. Die geest, die heilige geest, dat leven van de opgewekte Christus. Wat u tot stand gebracht hebt toen u hem uit de dood hebt opgewekt. Door de grote rijkdom van uw kracht. Door de werking der sterkte van uw kracht die gij gewrocht hebt in Christus. Als u hem uit de dood hebt opgewekt en gezet hebt aan uw rechterhand. Ver boven elke overheid en macht, ver boven elke heerschappij, ver boven alle naam die genaamd wordt. Wij danken u, Vader, dat u ons met hem hebt opgewekt. En dat u ons met hem gezet hebt in de hemel aan uw rechterhand. En dat wij als eerstelingen van een nieuwe schepping mogen leven in Christus. En dat ons leven inderdaad met hem verborgen is in u. Wij danken u, Vader, voor het voorrecht dat wij mogen leven in deze tegenwoordige bedeling van de genade. Dat is niet door onze verdiensten geweest, maar door uw verkiezing. En we danken u, Vader, dat wij deel mogen hebben aan die grote zaligheid. Aan het eerstgeboorterecht van de nieuwe schepping. Aan een hemelse erfenis en positie. En we willen u vragen, Vader, of u dat woord ook inderdaad aan ons wil bevestigen. Of u tot ons wil spreken. Zodanig dat wij ook inderdaad ons aan deze boodschap zouden onderwerpen. Zouden leren te leven uit de overwinning die u in Christus tot stand hebt gebracht. Omdat we ons bewust zouden zijn welke bevoorrechte positie wij als gelovigen in deze bedeling innemen. Als gelovigen die inderdaad al eerstelingen van de nieuwe schepping geworden zijn. Omdat we niet zouden zien op de dood en op de vergankelijkheid. Maar omdat we zouden zien op onze overste leidsman en volleinder des geloofs. Op hem die wij kennen als de verheerlijkte die gezeten is aan uw rechterhand. Met eer en heerlijkheid gekroond. Wij danken u, Vader, voor die Jezus. Die wij kennen. Als de Christus, als degene die overwon, die al deze vergankelijke dingen om ons heen overwon en van wie wij het leven, het bloed ontvangen hebben. Wij danken u, Vader, dat we ook deze eerste dag der week zo mochten samenkomen en ons mochten verblijden in de overwinning die u tot stand hebt gebracht. Wij danken u dat u ons oproept onze blik te richten op omhoog, zodat we niet zouden zien op al deze voorbijgaande dingen, maar dat we zouden zien op het licht, het leven, het woord, wat u ons in Christus geschonken hebt. We brengen onszelf bij u, Vader, ook als we deze plaats weer verlaten. Wilt u onze gedachten, onze harten bewaren, opdat we onze levens zouden stellen afhankelijk van u en in uw dienst, en opdat wij u, als oprechte gelovigen, alle eer zouden geven. Amen.